Goedenavond allemaal.
Ben ik goed te verstaan? Ja, volgens mij doet het geluid het goed. Nou, dat is heel fijn. Elke week gaat het met het nieuwe geluid een beetje beter. We weten nu in één keer hoe het werkt. Fijn om jullie allemaal te zien. Van harte welkom hier in de Zondagavondkerk. Of je hier nu elke week komt, heel regelmatig, of vanavond voor het eerst. Fijn dat je er bent. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het lekkere weer afgelopen week en van misschien wel een vrije dag op Hemelvaartsdag of zelfs een lang weekend. Ik ben zelf net 3 dagen in Limburg geweest. Nou is het weer iets heel anders dan Amsterdam. Maar het is ook fijn om hier weer terug te zijn in de stad en om jullie allemaal weer te zien. Vanavond gaat Casper de Gelder voor. Je bent hier al vaker geweest. Fijn dat je er vanavond ook weer bent. We gaan met elkaar nadenken over het verhaal van Sodom en Gomorra. De muziek wordt verzorgd door Benjamin en mijn naam is Christine. Ik ben vanavond jullie gastvrouw. Ik zal nu eerst de kaarsen aansteken als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En daarna zingen we ons eerste lied zoals dat aangegeven in de liturgie. Wees stil voor het aangezicht van God.
Laten we stil worden voor God.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder lied 221. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het schrift. Laten we bidden. Heer onze God, wij zijn weer voor u. Hier in dit huis, in deze schuilplaats in de week. En we danken u dat we welkom zijn bij u. Dat we hier zijn en gekomen zijn met alles wie we zijn, wat we meebrengen, wat ons de andere 6 dagen bezighoudt en ons ook deze dag kan knellen. En Heer, u ziet ons zitten en u weet wat in ons binnenste bezighoudt. Weet hoe we hier gekomen zijn, met blijdschap of verdriet, nieuwsgierig, gestrest. Met al die stemmen in ons hoofd die om voorrang schreeuwen, van vertrouwen en wantrouwen, van geloof en ongeloof, van wanhoop en hoop. Heer, wij bidden u vanavond. Breng al onze stemmen in ons tot zwijgen. En maak het stil en rustig in ons. Vul de leegte van onze ziel met uw liefde en met uw geest. Raak ons vanavond aan. En spreek gij zelf het rechte woord wat ons vertroosting geeft. En neem ons vanavond op in uw vrede. Amen.
We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen uit Genesis 18 vanaf het 16e vers uit de Herziene Statenvertaling. Toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. En Abraham kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronde richten? En hij zei, ik zal haar niet te gronde richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem, misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronde richten omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronde richten omwille van die 10. Toen ging de Heere weg nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Tot zover.
Thank you.
Hij staat nog fier overeind, maar tegenover zich ziet hij priemende blikken van een rechtbank. En verder hangt er een gespannen stilte in de zaal, die af en toe doorbroken wordt door het gekerm van zijn medegevangenen die in een zaal naast hem hangen. En hij is de afgelopen dagen op allerlei manieren gevraagd zijn. Steeds heeft hij geweigerd. Maar nu, met al die hulpeloze kreten en zuchten op de achtergrond, wordt aan hem gevraagd of hij op het gezicht van Christus op een crucifix wil trappen. En door zijn hoofd schieten allerlei vragen. Is dit dan de afloop van mijn goede bedoelingen? En waar is Christus nu? En waarom blijft hij zo stil? Misschien kent u deze scène wel uit de film Silence, een verfilming van het boek Stilte van Shishako Endo. En vol goede moed is de hoofdpersoon Rodriguez op pad gegaan vanuit Portugal om in Japan het goede nieuws, het evangelie, te verkondigen. Maar nu, na veel teleurstellingen en verraad, is hij opgepakt en staat hij voor de rechtbank. En één trap op die crucifix, op dat hoofd van Christus, betekent de vrijlating van zijn bekeerlingen die in die zaal kermend naast hem hangen. Ja, wat zou u doen, wat zou jij doen als jij voor die onmogelijke taak staat en in die schoenen van Rodriguez? En wat zou jij doen als je weet dat je medegevangenen niet je volgelingen zijn, maar je juist continu hebben tegengewerkt, juist alles hebben gedaan tegen de medemensen en tegen God? Er wordt hier onderhandeld op het scherpst van de snede. En zo staan we ook in de schoenen van Abraham. Een onderhandeling van ongekende omvang, waarbij ontzettend veel levens op het spel staan. Twee complete steden. En vanavond mogen we een beetje meekijken eigenlijk in die onderhandeling, in wat er in God omgaat. En hoe hij daarin Abraham betrekt. En waarin Abraham zelfs tegen God in lijkt te gaan. Want dat is nogal wat, onderhandelen met God. Zou jij dat durven? Zou u dat durven? Nou, voordat die onderhandelingen van start gaan, is er al heel wat gebeurd. Er zijn drie mannen op bezoek bij Abraham en Sarah. Sarah wordt zwanger, een wonderlijk verhaal. En nu, voordat de mannen lijken te vertrekken, moet er nog iets kwijt. God wil nog iets zeggen tegen Abraham. Hij lijkt dat te dralen bij die hoofdingang van die tent. En het gesprek is nog niet af. God wil nog even één op één met Abraham praten. Ja, en we moeten bedenken, Abraham, dat is helemaal aan het begin van de Bijbel, hè, dus we zitten ergens hier. En die heeft nog niet die dikke Bijbel om de woorden van God te ontvangen en lezen. En God kwam af en toe maar eens op bezoek. En die momenten van God en Abraham zijn dus eigenlijk best wel schaars. Soms zit er wel 10, 15 jaar tussen. En nu op dit moment, God treuzelt daar. En hij wil Abraham letterlijk en figuurlijk een beetje uit die tent lokken. En bij die voordeur laat hij wat gedachten los. Een van de redenen dat God met Abraham wil spreken, is het verbond, zo noemen we dat. God had een verbond, een soort contract afgesloten met Abraham. En Abraham uitgekozen als: Abraham, jij moet laten zien wie ik ben op deze aarde. Na die zondvloed, dat de hele aarde onder water gelopen was, moest Abraham een nieuw begin maken. En Abraham zal recht doen. Hij zal als een rechtvaardige, als een iemand die recht handelt, door het leven gaan. En zo, God neemt dat verbond ook heel serieus. Net als Abraham. Ja, en dat vind ik eigenlijk al een heel ontroerend stukje eigenlijk. Dat God zomaar een inkijkje geeft in wat er in hem omgaat. Want dat is nogal wat, de grote God, die rechter is van de hele aarde, die praat hier zomaar ineens met een mens. als tot een vriend. En hij laat ons ook gewoon nog verder meekijken in wat er in hem omgaat. In zijn genade, maar ook in zijn oordeel. Want God doet dat niet zomaar. Hij wil het ergens over hebben. Er bereiken hem allerlei geruchten over Sodom en Gomorra. En dat kunnen we zien in vers 20. De roep van Sodom en Gomorra is groot. Hun zonde is heel zwaar. En nu zal ik zelf afdalen of dat allemaal zo klopt. En zo niet, ik zal terugkeren. Nou, Sodom en Gomorra staan er niet best op. En nergens anders wordt er in de Bijbel gesproken, zo slecht over steden gesproken als hier. Hun zonde is heel zwaar. Net als, ik had het thema Amsterdam, Sodom en Gomorra. Ik woon weer een tijdje in Werkendam, nadat ik uit Amsterdam weer vertrokken ben. En Amsterdam staat dan bekend als het Sodom en Gomorra. Alles is daar verrot, hun handelen is pervers. Net als bij Sodom en Gomorra lezen we. En in de volgende hoofdstukken van het Genesisboek lezen we hoe banaal eigenlijk die inwoners van Sodom zijn. Er worden dochters als seksuele handelswaar ingezet voor eigen veiligheid. En vreemdelingen worden gehaat en in elkaar geslagen. En er is niemand in heel Sodom en Gomorra die dat erg vindt. Alles staat haaks in die twee steden op wat God aan Abraham heeft geboden. Om recht te doen, de weg van de Heer te volgen. Gerechtigheid na te streven. En ondanks dat we al maar aan het begin zitten van die hele dikke Bijbel, kunnen plekken op aarde dus zo worden als Sodom en Gomorra. En dan heb je eilanden nodig van gerechtigheid, zoals Abraham, als voorwaarde om samen te leven. Want als er geen recht is, dan is ook niemand veilig. Dan geldt het recht van de sterkste. En dan is er niemand meer mens. En dan is een samenleving aan zichzelf overgeleverd. En dan kan een stad zomaar Sodom worden. Of een dorp of de Jordaan, een buitenwijk van Gomorra, zullen we maar zeggen. Ja, wat voor geruchten bereiken God eigenlijk nu? Als God nu langs zou komen. Ik zal nu afdalen naar Nederland, naar Amsterdam. Ik heb de roep van Amsterdam gehoord. Een zonde is heel zwaar. Zou dat kunnen, denkt u? Of bereiken er geruchten van God van uzelf? Van als hij rondgaat over die aarde, ook die geluiden die ons niet bereiken. Of waar je liever je oren een beetje voor dicht stopt. Van die kinderen die voor die goedkope webwinkels als Shine en Temu die shitjes in elkaar draaien. Of die schreeuwen uit die loopgraven in Oekraïne. Of uit Israël en Gaza. Want de aarde schreeuwt. En hoe we ons druk maken over dit of dat. En we kunnen ons ook wel eens afvragen, ja, waarom zegt God hier dan niks over? Maar hoort God ook van ons als we gerechtigheid najagen? Zoals onze opdracht was. Wandelen in de wegen van de Heer. Het is voor mij in ieder geval een vraag om even te op hek houden deze week. Ik vrees soms dat die steden dan Sodom en Gomorra gevaarlijk dichtbij zijn. Want als je weet, we weten dat de koningen van Sodom en Gomorra, die heten vertaald koning kwaad en koning hebzucht. Dus kennelijk, als die twee koningen heersen, figuurlijk, dan kan een stad Sodom worden en Gomorra. Ook Werkendam, ook Amsterdam. En God is het zat en die wil die stad wegvagen. Nou, daar schrikken wij misschien van. Oh, God is toch liefde? Dat klopt. Maar ik denk ook dat God raakbaar is. Raakbaar voor het onrecht van deze wereld. Raakbaar voor de pijn van zijn mensen, dat hem dat niet onberoerd laat. En het mooie is, ook dan valt met deze God te praten. We hebben een wild God, zoals Nick Cave dat zingt in zijn nieuwste album. En Abraham merkt iets van die interne dialoog van God op. En die reageert verontwaardigd van, hoe zult u dan de rechtvaardige met de goddeloze wegvagen? Het lijkt er in eerste instantie op dat hier Abraham op de proef gesteld wordt. Van Abraham wordt getest. Geeft hij wel het goede antwoord? Hè? Je zou kunnen denken, nou God, besluit toch wel dat die steden weggaan. Maar Abraham als gelovige, die moet het goede antwoord geven. Zo is heel lang ook gedacht. Maar een bekende Britse parlementariër, de inmiddels overleden Jonathan Sacks, merkt op van we zien hier eigenlijk een uniek moment. Want nog nooit eerder in die geschiedenis van religies en godsdiensten zien we dat iemand tegen God in durft te gaan. En zo zijn de onderhandelingen geopend. Met als inzet de redding van Sodom en Gomorra en het beroep dat wordt gedaan op Gods rechtvaardigheid. En zoals we al zeiden, God komt niet elke dag bij Abraham langs. Hij had geen Bijbel en hij moest het doen met af en toe die woorden, af en toe zijn verschijning. En hij moest het doen ook op basis van vertrouwen op die woorden die hem in gang hadden gezet. Van ga weg uit je land, ik zal je land wijzen. En ja, Abraham is de eerste die alles eigenlijk moet uitvinden, een pionier. En Abraham moet gedacht hebben, ja, maar ik heb pas geleden die stad nog gered. Ik heb gevochten tegen hun vijanden en nu gaat die stad alsnog weg. Bovendien, mijn neef Lot, die woont ook nog in Sodom. Die is toch ook meegegaan op basis van die stem die hij gehoord had. Is die God eigenlijk wel te vertrouwen? Nou, zo begint Abraham die onderhandeling en hij zet in op 50 rechtvaardigen. 50 mensen die niet meegezogen worden in dat spel van de sterkste, in die machten van hebzucht en kwaad. 50 rechtvaardigen. En Abraham wordt ook steeds feller. Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet? U die de rechtvaardige met de goddeloze dood. U bent toch rechter van de hele aarde? En God lijkt overtuigd en gaat mee. Bij 50 spaar ik de stad. Ja, Abraham lijkt zich te realiseren wat hij aan het doen is. Ik heb het aangedurfd om met de Heer te spreken, hoewel ik stof en as ben. Ja, en toch gaat hij verder, hij gaat door. Misschien heb ik er 5 gemist. Spaart u de stad dan? En met 40? Ook dan spaar ik de stad. En na 3 interrupties wordt het toch wel wat te warm onder die voeten van Abraham. Hij neemt enorme risico's om die toorn van de Heer op zich te krijgen. 30 dan. En 20. En als laatste 10. Als er nog 10 zijn. Nou ja, dat is een hele kerkbank vol, zullen we maar zeggen. Of ja, eigenlijk 2 zo. Dan wordt heel de stad Amsterdam gered, bij wijze van spreken. Zo groot is dus Gods genade. En zo groot is dus Gods geduld. Want ook om die 10 zal God de stad sparen. Ja, wat een gebed eigenlijk, dat je dit tegen God durft. Als eerste enorme risico's neemt en God eigenlijk nog klem zet ook. Nou, en is hij hier een eerste in een traditie van volbidders die God aandurven te spreken. Van, hé, het is uw volk, u heeft ook hier verantwoordelijkheid voor. En ook het mooie van Abraham is dat hij behoud zoekt van de hele stad. Hij had ook kunnen zeggen van, nou, tuurlijk, er gebeurt daar verschrikkelijke dingen in dat Sodom en Gomorra, maar mijn neef Lot, die moet u dan weghalen, want dat is familie van mij. Hij neemt zijn taak als verbondspartner eigenlijk dus heel serieus. Immers, in hem zullen alle volken gezegend worden. En is een stad niet gezegend als er zo voor gebeden wordt als Abraham hier doet? Ja, we zien hier een onwaarschijnlijke daad van geloof van Abraham. En een onwaarschijnlijke genade van God. Abraham die in zijn voorbeden en onderhandelingen zijn volharding en zijn trouw toont. En God die het eigenlijk beloont. En zijn verbond met mensen lijkt te heroverwegen. Ja, hoe onderhandelen wij met God? Durven we dat? Of is dat meer van, iets van vol wat hoort wat. Als ik in u geloof, dan moet u mij redding geven, genezing of iets. En welke plek heeft de nood van de stad in uw gebeden? En laten we vanavond dan een voorbeeld nemen aan Abraham. Die niet alleen voor zijn eigen familie of voor zijn eigen bezit bidt. Maar daarbij de hele schepping, de hele stad, de hele wereld in het oog houdt. En daarin God ook vast blijft houden. Laten we die houding van vasthoudendheid, van volharding, maar ook van nederigheid vasthouden. Laat God dus ook niet los met alles wat je bezighoudt, met je boosheid, je worsteling met de wereld, met jezelf, met het leven. En ook al lijkt Christus te zwijgen. En hoor je niks van God. En moet je misschien wel als je door de stad loopt zeggen, ja, ik mis God hier. Maar hij heeft de stilte doorbroken. In het verhaal van Rodriguez waar we mee begonnen wel. Want op het uiterste moment als Rodriguez het niet meer ziet, begint die crucifix te spreken. Christus zegt, trap maar. Ik ken de pijn als allerbeste. Ik ben in deze wereld gekomen om door jullie vertrapt te worden. Om in jullie pijn te delen, heb ik het kruis op mijn rug gedragen. Hij heeft gesproken 2000 jaar geleden op Golgotha, waar de wereld zijn adem inhield. En hij zei, het is volbracht, waar het beslissende woord over ons leven al is uitgezegd, waar hij de wereld op zich heeft genomen. En dankzij deze ene rechtvaardige is de wereld met God verzoend. Bent u met God verzoend? Jouw onrecht, je zonde, je pijn, je verdriet. Hij heeft het op zich genomen. Ook van de wereld. En als je afgelopen weken kijkt en ja, je durft het bijna niet meer te zien van alles wat er gebeurt in Soedan, Israël, Gaza. Het overvalt mij soms met een gevoel van diepe machteloosheid. En dan weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat ik moet zeggen. Terwijl anderen over elkaar lijken te schreeuwen in grote woorden. Op het aanstellerige af soms. En wat je dan ook doet, het lijkt toch niet te helpen. Ja, het is voor mij een voorbeeld dat wij het maar niet voor elkaar krijgen om hier een wereld van recht en gerechtigheid te bewerkstelligen. Ja, en Sodom en Gomorra zijn dan ook niet echt ver weg. Want ik durf te gokken aan, en ook als ik een beetje zelf naar binnen kijk, dat er zo'n koning kwaad en zo'n koning hebzucht ook op de troon zit. Als zo'n beest wat je eigenlijk niet aandurft te kijken. Maar wel zo ontzettend listig en doortrapt is. En die je zomaar op het alleronverwachtste moment het slechtste in je los kan laten. Maar het woord is er al over uitgesproken. En het is met Christus aan dat kruis. Die voor u en voor jou, voor mij, die dat beest versloeg, die wereld op zich nam. Laten we deze week dan maar dicht bij God blijven en dat kruis en alles voor hem neerleggen. De vervolgde christenen, de nood van de wereld, de zorgen om de democratie, Israël, Palestina, Rusland, al dat roepen wat God bereikt, leg het maar voor dat kruis neer. Ook hier wat er allemaal gebeurt in de stad, waar je aan kan lijden. Maar hij wil het op zich nemen. Niet om het ons hier makkelijk te maken. Maar om elke keer weer zijn trouw en betrouwbaarheid te bewijzen. Aan Amsterdam, aan Nederland, aan de hele wereld, maar ook aan u en aan jou. Zullen wij dan niet zo aan de voet van dat kruis met God onderhandelen? Amen. Heer, goede, trouwe Vader, we danken u voor uw woorden. We danken u voor uw trouw en voor uw goedheid. We danken voor uw geduld met ons mensen. Heer, we danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die ons is voorgegaan en voor ons het kwaad heeft verslagen. Heer, we danken u voor deze plek, deze zondagavondkerk, waar al zo lang mensen op zoek zijn naar u. En we danken u dat u mensen weer telkens vindt hier. We bidden u voor Robert. Wilt u bij hem zijn? Wilt u moed geven, kracht, om de onderzoeken af te wachten en wachten op een uitslag? Heer, wilt u bij hem zijn? Dat vragen we ook voor Wilbert Magree. Heer, u kent de tegenslagen in dat gezin, in die familie. En heer, beide dragen we aan u op. Heer, wilt u erbij zijn? Wilt u laten zien dat u trouw bent, u wonderen kan doen? Dat vragen we niet alleen voor hen, maar ook voor de mensen die om hem heen staan, die ook een moeilijke en zware periode tegemoet gaan. Heer, dat bidden we ook voor deze zondagavondkerk. Geef alle die betrokken zijn wijsheid, inzicht, uw Heilige Geest in het vinden van een nieuwe dominee, in de besluiten die de toekomst kunnen bepalen. Heer, wilt u erbij zijn? Bidden we niet alleen voor deze kerk, maar ook alle andere kerken hier in Amsterdam en in Nederland. En Heer, we bidden u voor deze stad, voor Amsterdam, die vaak zo twee gezichten toont, waar licht en duisternis zo dicht en naast elkaar kunnen bestaan. Heer, geef ons ogen om te zien waar niemand durft te kijken. Geef ons handen die helpen waar nodig en stem die spreekt voor hen die geen stem hebben. Laat ons een helper zijn voor hen die geen helper hebben. Hier in deze stad of waar we wonen, dat bidden we ook voor Nederland. Laat uw mensen vredestichters zijn. Want Heer, de wereld roept. De aarde schreeuwt. Houdt u toch niet doof? Staat u zelf op voor gerechtigheid of vuur mensen aan? Steek mensen aan met de vlam van uw liefde en gerechtigheid. En we noemen u al de plaatsen waar we misschien zo vaak al voor bidden. Voor Israël en Gaza, voor de gijzelaars, maar ook voor de Palestijnse christenen en al die onschuldige slachtoffers. Voor Rusland en Oekraïne, voor Soedan, voor Myanmar, voor de Oeigoerse bevolking in China. Heer, en dan vergeten we nog zoveel gebieden, zoveel mensen. Laat u zien dat u uw aarde niet in de steek laat. Dat bidden we ook voor al die vervolgde christenen. Laat u zien dat u zelf de dood verslagen heeft en geeft u hem moed, kracht om het vol te houden. Heer, er is veel om voor te bidden. Er is veel om voor te danken. En in een moment van stilte schuilen we even bij u en vinden we bij u onderdak. Heer, verhoor ons als wij bidden het gebed wat uw Zoon Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Er is nog een collecte. Sietske zal rondgaan met de collectezak. Je kunt ook gebruik maken van de QR-code in de liturgie als je dat prettiger vindt. En volgende week zondag 8 juni is het Pinksteren. Dan is hier weer een dienst om 7 uur hier in de Engelse kerk. Van harte welkom dan om met elkaar het Pinksterfeest te vieren. En dan gaat onze eigen predikant Taco Koster weer voor. Nou, dan rest me nog iedereen te bedanken die vanavond een taak had. Ari voor het geluid, Wilbert bij de poort en het spui, Sietske hier in de hal van de kerk, Aman de koster, dank jullie wel allemaal. Wim voor het typen van de liturgie. Iedereen heeft bijgedragen aan deze dienst. Benjamin, bedankt voor de mooie muziek. En Casper, dank je wel dat je er weer was. Als straks de collectezak is rondgegaan, zingen we ons laatste lied. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht. Ik stel voor dat we gaan staan, als dat mogelijk is. Thank you.
Voordat we van u gaan, ontvangen we de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.